Goedemorgen gemeente. Van harte welkom bij deze gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk. Fijn dat u er bent en ook voor u die thuis met ons meeluistert. Van harte welkom in deze dienst. De mededelingen van vanmorgen. De heer Jan Wieringa van de Pomona Weg is zeer ernstig ziek, maar gelukkig wel thuis. In gebeden en gedachten zijn we bij hem en zijn vrouw Jannie en ook bij alle andere zieken thuis en in de tehuizen. Vandaag is dominee Marion Hartman onze voorganger en Jan Smit bespeelt het orgel. De bloemen van deze dienst gaan als een groet van ons allen naar Klaas en Ria Wiersema als lander. Klaas woont sinds een paar weken in Innersdijk in Ten Boer. De collecte. De eerste collecte is vandaag voor de Voedselbank Eemsdelta. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage tijdens het collecteren doen en u kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekeningnummers van de diaconie, zoals aangegeven in het kerkblad. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om na te praten met een kopje koffie of thee of limonade. De diensten van volgende week. Volgende week zondag 25 augustus zijn er twee diensten. Om 9:30 is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk, waarin dominee Pier Prins hoopt voor te gaan. En 's avonds om 7:00 verzorgt de commissie een dienst in de Pancratiuskerk in Godlinze. Verder geeft Henk de Vries volgende week zondag om 16:00 een orgelconcert in de Jacobuskerk in Zeerijp. Van harte aanbevolen. We gebruiken vanmorgen de orde voor gezamenlijke diensten op bladzijde 15 van het paarse boekje. En we zingen nu, zo mogelijk staand, ons intredelied, lied 283. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw is tot in eeuwigheid. Julie gaat nu voor ons de kaarsen aansteken. Hoor ons aan, barmhartige God. Hoor naar ons bidden. U die ons hart aanziet. U die onze diepte peilt. Wij herkenden u niet. Wij zochten onszelf. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en elkaar.
Wij willen God om ontferming aanroepen voor de nood van onze wereld. Laten we bidden. Trouwe God, wij zijn hier om opgericht te worden en bemoedigd. We zijn op zoek naar een steun in de rug en een opwekkend woord. Want we zijn zo vaak teleurgesteld in elkaar, in onszelf en soms ook in u. De vrede waar uw woord vol van staat is nog steeds niet gekomen. Iedere dag sterven er kinderen en volwassenen door honger, geweld of discriminatie. Er is nog steeds oorlog, ruzie en oneenigheid. En vaak doen we daar zelf aan mee. Waarom doet u niets? En waarom doen wij niets? Of verwachten we misschien te veel? God, op zoek naar rust, op zoek naar vrede, op zoek naar ontferming, roepen we zingend tot u. En we prijzen God, want zijn barmhartigheid is groot. Hij hoort ons roepen. en hij ziet onze tranen. En daarom zingen wij het Gloria uit met de woorden en de klanken van gezang 304. De eeuwige zij met u. Nu we de Bijbel openen, willen we God vragen of hij ons zijn woord wil laten begrijpen. Laten we bidden. Trouwe God, wij zijn hier voor uw woord. Want we geloven dat daar de antwoorden te vinden zijn op onze vragen en twijfels. We geloven dat we daar horen hoe het verder moet met ons en met de wereld waarin wij leven. Vandaag horen we over Gideon en zijn kleine bende die het op moet nemen tegen de sterke Midjanieten. God, laat ons deze oude woorden zo horen dat ons vertrouwen in u, in onszelf en in elkaar bevestigd wordt. Amen. Maar eerst een ander verhaal voor de kinderen. Als jullie willen, mag je naar voren komen. Als je liever blijft zitten, mag dat ook. Jullie blijven zitten? Prima. De voetballertjes van onder de 8 hebben geluk dit jaar. Want ze zijn maar met liefst 4 voetbalclubs op kamp. 'S Nachts liggen ze allemaal in grote tenten en overdag wordt er gevoetbald. En aan het eind van de week is er 1 winnaar. Nou, als dat niet leuk is, dan weet ik het niet meer. Op de eerste dag van het kamp staan onze spelertjes dan ook al een half uur voor tijd op het veld. Klaar voor de tegenstanders. Nou, en die komen. En die zijn er ook klaar voor. Veel meer dan onze voetballertjes. Schoppen dat die kunnen. Ongelooflijk. En niet alleen tegen de bal, maar ook tegen benen, tegen enkels en zelfs tegen hoofden. En ze kunnen ook tackelen en natrappen zonder dat de scheidsrechter het ziet. En ze kunnen scoren. Dus verliezen de voetballertjes onder de 8 met 35-0. En dat doet misschien nog wel meer pijn dan al die blauwe plekken en bulten bij elkaar. Goed, zegt de coach. Wat hebben we hiervan geleerd? Dat we tegen de scheidsrechter moeten zeggen dat hij beter op moet letten, zegt het kleinste jongetje. Dat we een kopietje moeten sturen van de spelregels naar die club, zegt het kleinste meisje. Nee, zegt de coach. Vandaag hebben wij geleerd dat wij ook moeten leren schoppen. Niet alleen tegen de bal, maar ook tegen benen, enkels en hoofden. Want alleen zo kun je winnen. En de rest van de dag krijgen de voetballertjes onder de 8 schoptraining. Ze leren schoppen, tackelen, duwen, trappen, zonder dat de scheidsrechter het ziet. En de volgende dag kunnen ze het al best aardig. Al bijna even goed als het team van wie ze het hebben geleerd. En dus winnen ze. Iedere keer. Maar ja, weet je wat nou wel jammer is? Dat het voetballen helemaal niet leuk meer is. En 's avonds in de tenten is er alleen nog maar ruzie. Dus daar moet wat aan gebeuren. En gauw ook, want een week is snel voorbij. En wat het is wat er moet gaan gebeuren en hoe, dat horen we vandaag uit de Bijbelverhalen. Wij hier in de kerk en de mensen thuis. En jullie in de kindernevendienst. En dan mogen jullie nu naartoe. Veel plezier met elkaar en tot straks. Moet je het lampje meenemen? Onze voorganger André van de Bor is op dit moment in de Tent of Nations op de westelijke Jordaan-oever. Vandaar dat ik vandaag voor hem in mag vallen. De Tent of Nations is een plek waar mensen weigeren om elkaars vijanden te zijn. Om daar een beetje bij aan te sluiten heb ik een lezing gezocht over tenten. En over het zoeken naar een weg uit een situatie waar alleen geweld de oplossing lijkt. En daarbij kwam ik bij Gideon uit. Nadat Gideon het altaar van Baal in de tuin van zijn vader omver heeft gehaald, maakt hij zich nu op voor de strijd. Dat dat een beetje anders verloopt dan hij had gedacht, dat horen we nu. Els leest voor ons Richteren 7, de versen 1 tot en met 14. En als antwoord op de eerste lezing zingen we dan gezang 791, de versen 1, 2, 4 en 6. Gideon overvalt de Midianieten. De volgende morgen vroeg sloeg Gideon met zijn troepen zijn kamp op bij de Garodbron. De Midianieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van de Moren. Toen zei de Heer tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem: degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong. De overigen knielden om te drinken en schepten het water op met hun hand. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midian aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij een proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Midianieten lag beneden hem in de vallei. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden, om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midianieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als springhanen over de vlakte uitgezwermd. Ze hadden zoveel dromedarissen als er zand is op het strand langs de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met het hele kamp in handen heeft gegeven.
Thank you.
Als tweede lezing horen we een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, waarin de wapens gepresenteerd worden waarmee Gods bende op aarde de strijd tegen de machten aan kan gaan. Ik lees Efeziërs 6, de versen 10 tot en met 20, en dat beantwoorden we met de acclamatie. Zo spreekt Paulus tot de mensen in Efeze. Ten slotte, zoek uw kracht in God, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om de heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrij uitspreek, zoals mijn plicht is. Zover de lezing uit het evangelie. Gemeente van Christus, lieve mensen. Tent. Een woord dat waarschijnlijk verschillende associaties oproept. Voor veel mensen staat de tent voor de ultieme vakantieervaring. Voor het even helemaal vrij zijn. Om te kunnen gaan naar waar je maar wilt, lekker ver van huis. In de verhalen in de Bijbel daarentegen is de tent juist het huis. De plek die je voor geen prijs wilt verlaten, zelfs niet voor korte tijd. Omdat die tent de plek is waar je geborgen bent en veilig. En die boodschap willen de bewoners van de Tent of Nations in de buurt van Bethlehem ook uitstralen. In hun tent is er geen plaats voor vijandschap. En mag iedereen zich geborgen, vrij en veilig voelen. Als tegengeluid tegen alles wat er in hun land en in de hele wereld gaande is. Want zoals we allemaal weten, is de veiligheid van tenten en huizen nogal eens in gevaar. In onze tijd, maar ook in de tijd van onze eerste lezing. In de gedeeltes voorafgaand aan die lezing wordt verteld hoe de Midjanieten, een woestijnvolk uit de buurt, al 7 jaar invallen doen in het land van belofte. En daarbij dat hele land kaal plukken. Met als gevolg dat de kinderen Gods gebrek lijden en leven in angst. Bepaald geen veilige situatie dus. Maar er blijkt meer aan de hand in dat land van melk en honing. Ook al 7 jaar lang zijn de mensen er weer in de ban van andere goden dan God. Goden voor wie alleen wat groot, sterk en machtig is, van waarde is. En zo blijkt de onveilige situatie in ons verhaal niet alleen een kwestie van buitenaf, maar vooral ook van binnenuit. Gods kinderen zijn hun eigen vijand geworden door de keuzes die ze maken. En daartegen moet Gideon zijn strijd dan ook beginnen. Tegen die mentaliteit dat alles wat klein is en zwak niet meetelt. Pas als die manier van denken overwonnen is, kan er vrede komen op heel Gods aarde. En het grappige is dan dat juist Gideon dat moet doen. Gideon, de jongste van de familie, die dan weer de geringste is van de stam Manasse, die op zijn beurt weer de mindere is van de zonen van Jozef. Naar menselijke maatstaven dus niet bepaald de meest geschikte persoon. Maar naar Gods maatstaven juist wel. Overal in de Bijbel zie je het weer gebeuren. De kleinste, de jongste, met Gods woord in de hand, kan de grootste, de machtigste verslaan. Met als meest bekende verhaal David tegenover Goliath. Want het gaat God niet om geweld tegenover geweld, waarbij de ene vorm van geweld de andere vervangt. Het gaat God uiteindelijk maar om één ding. En dat is het recht van de zwakken tegenover het eigen belang van de sterken. Want alleen zo kan er vrede komen voor alle mensen. Maar ja, dat lijkt makkelijker gezegd dan geloofd. De held van ons verhaal loopt in ieder geval niet bepaald over van vertrouwen in een goede afloop. Voorlopig lijkt onze richter het recht van de sterkste niet te betwisten, maar te willen evenaren. En hij denkt dus langs precies dezelfde lijnen als het volk dat hij de ogen moet gaan openen voor een andere waarheid. Wat een leger heeft die man op de been gebracht. Het is duidelijk dat Gideon van plan is de vijand met evenveel geweld te verpletteren als zij Israël doen. Maar dat was nou net niet de bedoeling. Die enorme legermacht staat Gideon alleen maar in de weg om het instrument van Gods bevrijding te zijn. Want kwaad moet je niet met kwaad vergelden. En geweld overwin je niet met nog meer geweld. Want stel je voor dat de overmacht op die manier overwonnen is, dan is er uiteindelijk niets veranderd. Dan zijn er nog steeds onderdrukkers en nog steeds slachtoffers. En daarvoor roept God geen bevrijders. Dus moet dat enorme leger van Gideon inkrimpen. En behoorlijk ook. In opdracht van God wordt daarom de riante uitgangspositie tegen alle militaire logica in tot minder dan de helft gereduceerd. Eerst mogen alle mensen die bang zijn terug naar de veiligheid van hun tenten. En dat blijkt dan de meerderheid te zijn. Ondanks hun angst waren ze gekomen om het land van belofte te redden. En dat pleit voor deze enorme groep. Maar God vraagt blijkbaar niet meer van ons dan we kunnen of dan we durven te geven. En dat is dan weer een hele troost voor al die mensen die het aan moed ontbreekt om de strijd tegen het onrecht aan te gaan. Maar zelfs als al die strijders met te weinig vertrouwen in zichzelf en in God zich hebben teruggetrokken, blijkt het leger nog te groot om Gods wil duidelijk te maken. En dus volgt er die vreemde proef van dat drinken. Alleen de slobberaars zijn uitverkoren om Gods strijd te voeren. De rest is overbodig en mag dus ook terug naar hun tent. Tot zover allemaal duidelijk, zou je zeggen. Maar deze selectie van strijders doet op zijn zachtst gezegd toch wel een beetje vreemd aan. Het lijkt wel of God op een totaal willekeurige manier zijn mensen kiest. Want wat maakt het nou uit hoe je drinkt? Maar dat is toch niet helemaal waar. Want juist door deze vreemde slurpers te kiezen, laat God zien wat hij van zijn strijders verwacht. Er staat namelijk dat zij drinken als honden. Nu waren en zijn honden in Israël onrein. En daarmee staan deze dieren symbool voor alles wat uitgestoten en veracht wordt. Ook is een hond de term waarmee in die dagen de laagste positie aangegeven werd. Zoals bijvoorbeeld in het Koningenboek te lezen valt. Niets is lager dan een hond. En uitgerekend deze buitenbeentjes worden in ons verhaal geselecteerd om voor Gods zaak op te komen. God kiest die mensen die niet voor vol worden aangezien. Maar dat niet alleen. Deze slobberaars zijn ook degene die het anders doen dan anderen. Mensen die niet de weg volgen die in de normaal dagelijkse menselijke lijn der verwachting ligt. Zij durven te vertrouwen op een goede afloop, terwijl de grote meerderheid meestal alleen de koude feiten van de harde werkelijkheid zien. Zoals bijvoorbeeld die Samaritaanse vrouw die Jezus uit durfde te dagen om de kruimels brood ook aan de honden te gunnen. En zoals ooit Caleb en Jozua als enige van de 12 verspieders erop vertrouwden dat met Gods hulp het land van melk en honing het hunne kon worden. De naam Caleb betekent hond. En dat is denk ik geen toeval. Met mensen als Caleb, mensen als die Samaritaanse vrouw, die op zich niks aan kracht en macht in te brengen hebben, maar die wel buiten de pas durven lopen van wat iedereen normaal vindt. Met mensen zoals hen kan God de wereld veranderen. En zal God de wereld veranderen. Niet door geweld tegenover geweld, maar door geloof in de mogelijkheid van een andere werkelijkheid zullen de tegenstanders van Gods manier van leven uiteindelijk overwonnen worden. En die tegenstanders zien dat al aankomen, lazen we. In een droom zien zij hoe een gerstebrood, het voedsel van de armen, hun tent omverstoot. Niet het recht van de sterkste zal winnen, maar het recht op gerechtigheid voor de zwakste. Degene die het meest te lijden hebben onder de machtigen op aarde. Een geweldige boodschap voor al die mensen die tijdens hun zoektocht naar vrede en veiligheid een ander geluid durven te laten horen dan hart tegen hart. Voor mensen die in wat ze zeggen en in wat ze doen laten zien dat niet het recht van de sterkste, maar het recht van de zwakste gelden moet. Voor mensen die gehuld in de wapenrusting, zoals Paulus die in zijn brief aan de gemeente in Efeze beschrijft, geen vrede hebben met de wereld zoals die is. Gods strijd wordt gestreden waar mensen waarheid stellen tegenover onrecht en bedrog. Waar mensen liefde en rechtvaardigheid laten spreken waar haat en geweld heersen. Waar mensen pijn en verdriet bestrijden met liefde en zorg. Dat klinkt allemaal misschien een beetje simpel. En het lijkt misschien allemaal niet zo heel veel uit te halen. Een kwetsbaar legertje dolle honden die door iedereen voor gek wordt verklaard. Tegenover een zee van tegenstand. Onbelangrijk en tamelijk machteloos als we zijn, lijken we maar weinig invloed te hebben op al datgene dat zich op ons wereldtoneel afspeelt. Net als Gideon denken wij misschien dat we totaal niet in staat zijn om iets aan een mooiere wereld bij te dragen. Nu, dat blijkt dus anders dan we dachten. Juist de kleintjes kunnen en moeten en zullen de situatie op aarde veranderen. Met elkaar en met de klank van Gods woord in de hand. Een hondenbaan? Inderdaad. Maar wel eentje waarvan de goede afloop al vaststaat. En dat is een opsteker voor al die mensen die zich inzetten voor een wereld waar mensen weigeren elkaars vijanden te zijn. Amen. We zingen samen gezang 846, de versen 1 en 2. We willen God danken en bidden. Lieve God, wat zijn we blij dat we vandaag weer bij elkaar zijn. Om te bidden en te zingen en te horen over wegen die we kunnen gaan. Dat hebben we nodig, iedere keer weer. Om niet te verdwalen in de chaos die uw goede aarde is geworden. God, en het maakt ons blij dat onbelangrijke mensen zoals wij toch dingen kunnen veranderen. Met de hulp van elkaar en door de inspiratie van uw woord. Dat geeft ons de moed om door te blijven gaan. Want God, de vrede is ver en de wanhoop is groot. En daarom willen wij u ook bidden. Voor al die mensen op aarde die niet meer kunnen wachten. We bidden voor volken die geen ruimte krijgen om er te zijn. Voor mensen die worden verjaagd of worden gedood om wat of wie ze zijn. Dat wij mensen nou toch eens eindelijk beseffen dat ieder mens waardevol is. We denken aan de kinderen in Zuid-Soedan, in Gaza en op al die andere plekken op aarde waar honger, ziekte en geweld ieder zicht op een toekomst ontnemen. We denken aan de mensen in Oekraïne en delen van Rusland, die niet alleen hun huizen, maar ook hun hoop hebben verloren. God, dat zij en al die anderen die in onvrede leven, de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zo bidden wij om vrede, ver weg en dichtbij. Vrede in relaties, op werkplekken, op school, tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen mensen uit verschillende culturen. Dat het andere in de ander als toevoeging en mogelijkheid wordt gezien en niet als een bedreiging. God, we bidden voor de grootte van onze aarde. Die mensen die de macht in handen hebben. Dat zij eindelijk de durf krijgen om hun invloed te gebruiken voor het welzijn van de zwakken. En we bidden voor de kleine. Voor hen die hun mond open durven te doen en de strijd aan durven te gaan met alles wat vrede en gerechtigheid in de weg staat. Vandaag denken we speciaal aan de mensen van de Tent of Nations, die blijven geloven in een vreedzame toekomst voor iedereen. Dat zij dat geloof niet verliezen en dat ze gehoord worden. God, wij hebben zoveel te vragen en zoveel te zeggen. Vandaag gaan onze gedachten speciaal uit naar Jan Wieringa van de Pomonaweg, die zeer ernstig ziek is. Wilt u hem en allen die hem lief zijn, met uw liefde, zorg en aandacht omringen in deze moeilijke tijd? In de stilte noemen wij de namen van de mensen over wie wij ons ook zorgen maken. En delen wij met u wat alleen wij zelf tegen u kunnen zeggen. Zo bidden wij in naam van Jezus, uw kind. Hij heeft ons geleerd hoe we kunnen leven en hij heeft ons geleerd hoe we mogen bidden. Dat gebed bidden we met elkaar. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Nu we onze gebeden hebben samengebracht, is het tijd ook onze gaven samen te brengen. Er wordt nu gecollecteerd. U mag iets in de collectezakken doen of het anders eventueel overmaken op de betreffende rekeningen. Aansluitend zingen we dan ons slotlied, gezang 802, de versen 1, 4, 5 en 6. Ga dan heen in vrede met de zegen van God, om daarmee ook tot zegen te kunnen zijn. In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, de armen van God, om ons te ontvangen en thuis te brengen.